hulp en onze enige verwachting staan. De naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 61, daarvan de verzen 1, 2, 3 en 4. Psalm 61, daarvan de verzen 1, 2, 3 en 4. schriftlezing voor deze avond, gemeente, kunt u vinden in het boek der Psalmen en daarvan het 57ste hoofdstuk. Psalm 57, maar ook het hoofdstuk wat eraan vooraf gaat. Psalm 56 en Psalm 57. Doch vooraf doen we belijdenis en van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 6 en 57. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op Jonat Elem Rechokim, als de Filistijnen hebben gegrepen hadden bij Gat. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken, de ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen wat zou mijn vlees doen. De ganse dag verdraaien zij mijn woorden, al hun gedachten zijn tegen mijn ten kwade. Zij rotten samen, zij versteken zich en zij passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. En zouden zij om hun ongerechtigheid vergaan, storten volken neder in toorn, o God. En gij hebt mijn omzwerven geteld, leg mijn tranen in uw fles. En zijn zij niet in uw register, dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren ten dagen als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen, in de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen, wat zou mij de mens doen. O God, op mij zijn uw geloften, ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood, ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Een gouden kleinood van David, voor de opperzangmeester Altasgred, als hij voor Sauls aangezicht vloot in de spelonk. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God den Allerhoogste, tot God, die het aan mijn voleinde zal. Hij zal van den hemel zenden en mij verlossen, te schande maken met degene die mij zoekt op te slokken, Sela. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stoken branden, mensenkinderen welker tanden spiezen en pijlen zijn, en een tong een scherp zwaard. En verhef u boven de hemelen, o God, uw eer zij over de ganse aarde. En zij hebben een net bereid voor mijn gangen. Mijn ziel was nedergebukt en zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven. Zij zijn er midden ingevallen, Sela. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen, waak op mijn eer, waak op gij luiten harp. Ik zal in de dageraad opwaken en ik zal u loven onder de volken. O Heere, ik zal uw psalm zingen onder de natiën, want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen en uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God, uw eer zij over de ganse aarde. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons andermaal bijeen vergaderd en gij gaat er maar mee door. Heere, dat we er eens op acht zouden slaan, dat we de tijd eens zouden uitkopen, terwijl de dagen boos zijn, maar ook ons leven is als een handbreed gesteld. O lieve Heeren, dan is het eeuwigheid. En als wij niet aan deze zijde van het graf met u verzoend worden door een weg van recht, dan zal het eeuwig vreselijk zijn. Heere, mochten we daar het gewicht eens van ondervinden, als wij nog buiten God en buiten Christus leven. Als wij nog voortgaan op die brede weg des verderfs. O lieve Heere, dat onze ogen geopend mochten worden. Uw woord is er niet onduidelijk over, wat onze bestemming, onze destination zal zijn, als wij op de eeuwigheid aanreizen zonder een geredde ziel, zonder dat wij met God verzoend zijn geworden door de dood zijn zoons. O Heere, dat we er bewaard van mogen blijven, dat we zelf de keuze zouden doen tot het geloof, want die bestaat niet. Dat bestaat niet. Gij verkiest en doet nader. En mochten we daartoe worden uitgedreven tot die verkiezende God, die ook verwerpt, want Heere, gij verwerpt de goddeloze. En daar staat duidelijk in uw woord. Gij hebt Jacob lief gehad en Esau gehaat. Maar om op die God, voor die God in het stof te vallen, die verkiest en verwerpt, lieve Heere, gij zijt toch geheel vrij. Maar hoe zouden we u nog vrij kunnen laten, als wij door de nood gedreven, door de zondenood, met een ongeredde ziel op die God aangaan, die we van nature links laten liggen, want aan de kennis uwer wegen hebben we geen lust. Want dat is onze zijde, Heere. Wij hebben gekozen voor de vleeselijke lusten en voor de wereld en voor de duivel in zijn dienst. Maar mocht die brug naar de wereld eens worden opgehaald, want Heere, dat werkt gij toch in de onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan gaat die brug naar de wereld als een van het eerste al in het stuk der ontdekking. En o Heere, mochten we dan worden die we zijn, want dat is ook een kenmerk. Als de brug naar de wereld is opgehaald, dan worden we enkel wereld voor God. Enkel wereld voor u. Want dan zal het klinken al zo lief, heb God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, verklaar ons dat woordje geloof. Dat is zo'n geheimenis. Daar vele handen naar grijpen, maar zullen eeuwig misgrijpen. Want het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Heere, wij willen altijd het zichtbare, we willen het maar in onze handen hebben. Maar gij gunt uw eer niet aan een ander, gij vertrouwt uzelf niet aan de mens toe. Om mocht ook dat deze avond geschieden, dat we door de prediking des woords er eens buiten worden gezet. Om er door u worden ingezet. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn, lieve Heere. Als we die toevlucht mochten nemen tot die geestelijke spelonk van Adullam. En want daar zijn verloren zondaren welkom, welkom bij u, bij de levensbron. Die zij toevallen op genade of ongenade, want Heere, gij zijt geen God die vrienden rechtvaardigt, maar vijanden, goddelozen, die u altijd naar de troon en kroon gestaan hebben en aanvangen genade, ook nog zo dwars tegen de draad in blijven. En daarvan getuigt Paulus zo in Romeinen 7. O Heere, wat zijn we dat toch kwijt in onze dagen, kerken vol rijke jongelingen, die van Christus niet willen weten, jawel hem op de lippen nemen, goede meester noemen, maar hem niet navolgen. Het lijden, dat is, dat, daar kiest geen mens voor het lijden om Christus wel. En Heere, mocht dat onderscheid ook aan de dag gelegd worden, opdat degenen die u vrezen getroost zouden worden onder het heiligend kruis. En naar het erfgoed hierboven reizen, onder dat heiligend kruis. Want Heere, daar is geen andere weg. Die smalle weg des levens, dat is niet voor de sportwereld. Dat is ook niet voor de kerkelijke entertainment. Maar dat is voor diegene die gij gekocht hebt met uw dierbaar bloed en onder het kruis op die engelweg des levens gesteld worden. O Heere, dat gij u openbare als die weg, als de weg, als de enige weg ter zaligheid, waardoor wij moeten ingaan, want er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Zegen dan uw woord en heilig getuigenis, al was er maar één woordje van u bij in de ziel gelegd, Heere. Uw toezeggingen, zegt de psalmist, hebben me levend gemaakt. Mocht het gebeuren op en onder de kansel, dat wij u toevallen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, schenk ons daartoe de bediening des geestes. En leid ons niet in verzoeking, nog in het spreken, nog in het luisteren. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, en ook als een engel des lichts, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar gij hebt de duivel, de dood, de zonde, de wereld overwonnen, het graf begraven. O Heere, gij zijt overwinnaar in de krijg, en gij geeft uw volk de zegen. We smeken om uw geest die in al de waarheid leidt. Uw geest bedriegt ons nooit, want die spreekt altijd de waarheid en die leidt ook in de waarheid. Die leidt door indachtig makende genade in de bevestiging der zaken die men niet ziet in hetgeen Christus tot de ziel gesproken hebt. O Heer, kom gij dan ons nog te versterken en te bekrachtigen in onze zwakheid, want als we zwak zijn, zelf niet meer kunnen, dan zijn we machtig in die machtige Jacobs. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel en hij leed en beproefde. Heere, doe ons uw stem horen, want als gij er niet zijt, dan is er niks, dan is dat allemaal de dood in de pot. Maar als gij er zijt, o lieve Heere, al kwam, dan zult gij maar achterop komen. Dan zouden onze harten brandende worden van hetgeen gij ook tot de Emmausgangers gesproken heeft, die vol ongeloof daar richting die duistere plaats gingen. Heere, daar is onze weg. Daar is onze weg, want we hebben maar één weg, dat is van u af. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt in Christus om naar uw geboom te horen. Heere, een zegende bediening. We smeken het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, we hebben deze morgen gehoord van David dat hij zijn toevlucht genomen had tot de spelonk van Adullam. En we hebben het opgelezen dat David vanwege de moordlustige Saul moest vlieden voor zijn leven. Saul stond David naar het leven. Maar David mocht ontkomen. Hij mocht ontkomen. Niet alleen uit Sauls handen, maar ook uit de handen van koning Achis. Omdat ze hem daar hadden herkend. En dan komt hij daar in de spelonk van Adullam. En we hebben gehoord dat alle man die een schuldeiser had, benauwd van ziel was. En die dan, dat waren zijn huisgenoten, zijn bloedverwanten, die komen dan tot hem omdat ze ook niet veilig zijn voor Saul. En dan verblijven ze daar in die spelonk Adullam. En niet om daarin te van klacht op klacht daarin te verblijven, maar David die stelde zich tot een overste over die bende van 400 mannen. En hij gaf ze, laat het maar eens gewoon zeggen, hij gaf ze militaire opleiding. Want David die bereidde zich voor tot het koningschap. David die begon geen guerrillastrijd, maar hij wachtte op God. Maar daarin heeft David niet stilgezeten. Hij is bewogen geworden door de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt een mens niet lijdelijk, maakt een mens ook niet actief hoor. Nee. De Heilige Geest die port een mens niet op om nou eens actief te zijn, om daar nou eens wat aan te doen. Nee. De Heilige Geest doet bewegen. Ja. We lezen van Simson dat hij gedreven werd in het dal van Sora en Eskahol. Die man die werd gedreven. De Heilige Geest is die heilige drijver. Geen wettische drijver, maar een heilige drijver. Tot het werk Gods en de bediening. De Heilige Geest is ook de persoon, de goddelijke persoon in de drievuldigheid. Die geeft indachtig makende genade. Ja, indachtig makende genade. De Heilige Geest is niet de borg, dat is Christus. De Heilige Geest bidt ons voor, tenminste als we tot Christus behoren. De Heilige Geest is een voorbidder, maar niet zoals Christus is. De Heilige Geest bidt ons voor. Nou, dat lezen we ook, dat hebben we ook opgelezen uit die psalmen Davids, hè. Hoe de Heilige Geest David voorbad. Want anders wist David ook niet te bidden hoor. Moet je me echt niet denken hoor. Dan zeggen ze dat de kostelijke psalmen Davids. Ja, ja. Was allemaal door de Heilige Geest ingegeven hoor. Sta je er wel eens bij stil. David wist van zichzelf ook niet te bidden. De discipelen vroegen aan de Heer Jezus. Heere, leer ons bidden. Want we kunnen het niet. We kunnen niet bidden. Nee. David hebt daar een spelonk van Adullam. Maar ook bij koning Achas, toen hij midden in de ellende zat, toen heeft hij zijn hoop op God gezet. Is dat nou ook je praktijk, geliefde? Kijk, als je nou lid bent van het vacuümverpakte christendom, dan ga je allemaal voor de wind. Ja, kun je makkelijk bidden, kun je makkelijk bidden hoor. Maar dan moet je eens in de engte gebracht worden. Dan moet je eens afgezonderd worden onder de doden. Nou, dat was David menigmaal afgezonderd onder de doden. Hè? Ik ben alweer een vreemdeling op deze aarde. Verkerende in de woestijn, afgezonderd onder de doden. Of spreek ik nou Frans voor jullie? Dat is menigmaal de weg die Gods volk moet gaan. Hè? Dat volk dat loopt dan op de weg des levens. En dan bevinden ze zich afgezonderd onder de doden. Ja. David zegt, die Saul die zat me op de hielen. Op de hielen. En dat is geestelijk precies hetzelfde, geliefde. Want die inwendige en uitwendige bestrijders, dat blijft altijd maar doorgaan. Maar soms dan is de Heere zo nabij. En dan zingen ze het ook uit. Ik heb de overhand gekregen. Dan mogen ze roemen in vrije genade. En dat zien we in diezelfde psalmen Davids. Dat David doorbreekt, door mag breken in het geloof. En dat hij al zijn hoop op God mag stellen. Ja, dat moet beleefd worden. En zolang Saul koning was, moest David zich schuil houden als een banneling, zich versteken in de spelonk Adullam. En dat is geestelijk geliefde geen slechte plaats, hoor. Nee. Want die overnachten zal in de schaduw des Almachtigen, hè, die onder de slip van Gods mantel mag verkeren. Ja, dat is de beste plaats die je maar bedenken kan. En dat kan alleen maar door het geloof beleefd worden, want we hebben vanmorgen al gezegd, als David op de omstandigheden zag, hè, dan ja, dan was er geen enkele hoop, geen hoop, hè, dat het ooit beter zou worden. Kijk, als je nou natuurlijk in je ongeloof leeft, ongeloof redeneert, ongeloof telt op en trekt af. En dat klopt altijd die som, tenminste. Voor je inbeelding. Maar geloof rekent nooit. Het geloof ziet enkel op God. Het geloof rekent enkel met God. Meer niet. Niet met mensen, niet met Gods volk. Ik heb eens mensen gekend en die belden altijd zo'n ja, daar moesten dan voor doorgaan. Zo'n oud kind van God. En die vroegen dan, heb je nog een beetje geloof voor ons? Nou, dan ben je echt van de duivel bekeerd, hoor. Denk erom, hoor. Want het geloof stelt enkel het vertrouwen op God. En dat mocht David beoefenen in deze wegen die hij gaan moest. En dat moest hij ook gaan, want anders zou hij onbekwaam zijn als koning over het erfdeel des Heren. Onderkoning. David was maar onderkoning. Hij wist, God is koning. God is koning. Ik ben maar onderkoning. David was maar een herdershond van Christus, ja. Maar David was nu niet meer alleen, hè, zoals we dat vanmorgen hebben opgeluisterd. David was niet meer alleen. Al zijn bloedverwanten waren tot hem gekomen. Het ganse huis zijns vaders. Ja. Ja, ik denk wel eens, mensen, het is te hopen dat die tijd nog eens aanbrengt. Aanbreekt. Hè. Als Jozef. Die broers van Jozef weet precies hetzelfde. Hij heeft precies hetzelfde. Een mens moet in de nood gebracht worden. He? Maar die broers, als Jozef naar Egypte wordt ontvoerd. He? Dat was een ontvoering. Hij was verkocht door zijn broeders. En dan zeggen, ja, die vrome broers. He? Die zeggen, nou, van die lastpost zijn we af. En dan wordt Jozef in Egypte wordt die onderkoning door een weg van vernedering naar de verhoging, Zafnat Paanea, wordt die onderkoning en de verwekte heren een hongersnood in het land Kanaan. En dan lees je precies hetzelfde als wat hier gebeurt. Door de nood gedreven reizen die broers van Jozef af naar Egypte. En hier ook. Hè? Die mensen waren niet meer veilig. Die mensen, hun leven was in gevaar. Want anders hadden ze nooit de toevlucht genomen tot David in de spelonk Adullam. Een mens moet in de nood gebracht worden. Want anders heb je aan de kennis van Gods wegen geen lust en van de zonde geen last. Ja. Dat leer je niet op jongelingsverenigingen. Niet op mannenverenigingen. Niet op kerkvergaderingen. Want daarvan zei professor Wisse, de vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. Maar dan brengt God je in de nood. Dan gaat hij je afzonderen. Afzonderen. En dan leef je misschien midden in de kerk of midden in de wereld. Dat is voor de Heer hetzelfde, hoor. Als die een mens bekeert, dan bekeert hij maar zijn goddeloze. Niet als een kerkmens, hoor. Niet als een kerkmens, hoor. Niet als een rijke jongeling, hoor. Dan haalt hij je uit je goddeloze bestaan. En dan leidt hij je. Nou kijk, dan ga je van koninkrijk verwisselen. Dan ga je van eigenaar verwisselen. Staatsverwisseling. Tegenwoordig hoor je allemaal van die veranderingen. Ja, daar geloof ik niet in, hoor, want Saul was ook veranderd. Saul was ook veranderd. Hij had een ander hart, maar geen nieuw hart. En ze zeiden van, is Saul ook onder de profeten? Maar Saul hield dat masker niet vol. Nee, dat hield hij niet vol. Die werd al heel vroeg ontmaskerd. Nou, las ik vanmiddag, hadden die jongens hadden nog iets van Whitfield gelezen. En die man, kijk, die van Valen, dat moet ik ook zeggen hoor. Ik heb vroeger wel eens gedacht, wat schrijft die van Valen toch mooie boeken. Ja, in zekere zin is dat toch zo. Maar niet om die van Valen hoor, want daar geef ik geen kwartie voor. Die is Wesley toegevallen. Maar van Whitfield, daar staat er in de gewijde geschiedenis, staat er veel, ontzaglijk veel geschreven, wat die in die van Valen boeken, daar ontbreekt het dan. Aan die echte feiten. Hè, dat die man zoveel keer in het leven is gestaan, hè, zoveel keer is vermoord, dreigen te worden. Hè, dat lees je in die van Valen boeken. Allemaal van die romantische kanten. Hè. Ja. Want dat heerst op het erf der kerken. Romantiek. Romantiek. De tegenwoordige christelijke uitgevers die leven van de verkoop van de romans. Dan zeggen ze christelijk, dat zijn christelijke romans hoor. Oh ja. Allemaal van die liefdesaffaire, je moet er gewoon van kotsen. Dat wordt door het reformatorium verslonden. Maar goed, David die kon niet van romantiek leven, want hij stond midden in de strijd. David, ja kijk, je hebt een hoop preek, ik denk het is niet meer een stripverhaal. Het is niet meer een stripverhaal, want dan hoor je zo dat die dominees, die staan niet in de strijd. Die staan niet in de strijd, die worden niet naar het leven gestaan. Hoor je zo. Die staan maar wat te theoretiseren, maar die staan niet in de strijd. Zoals David erin stond. Dan krijg je allemaal van die rijke jongelingskerken. Allemaal van die beste mensen. Ja. En die elkaar allemaal zogenaamd lief hebben. Nou, ik geloof het niet hoor. Daar geloof ik allemaal niks van hoor. Want de ware liefde wordt beproefd. En mensen. Ja, dan had ik die oude tante Leen en ome Jan. Die hadden de ware liefde. Die hadden de ware liefde. Dan kon je elkaar ongezouten de waarheid zeggen. Ja, dat kon laaien hoor. Denk erom hoor. En als we kwamen er elke week en als we dan weggingen, weet je wat die mensen dan zeiden? Niet te lang wegblijven hoor. Nee. Ben je nooit zat. Nee. Want die waren hond van God geworden. Net zoals Mephibozet. Dode honden. Want er is maar één levende Christus hoor. Ja. En zo had David zich ook leren kennen. Hè? Als zo'n vluchtende hond. Ja. Moest vluchten voor zijn leven. Maar David heeft, we hebben het vanmorgen al gezegd, David heeft Saul niet in het leven gestaan. David heeft geen wraak, kwaad met kwaad vergolden. Want David mocht leven in de geloofswetenschap dat de Heere gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. We lezen ook in die boeken van Whitfield, de echte boeken dan. Je moet de echte boeken hoor, die Engelse boeken mooi lezen. Ja, je zegt, ik ken geen Engels. Dan moet je zelf weten. Waar je dan bedriegen. Maar die echte Whitfield is vaak naar het leven gestaan. Net zoals David, net zoals alle heiligen. Ga ze allemaal maar na. Ja, ze worden allemaal gehaat en gesmaad. En als dat niet zo is in je leven, mensen. Ja, dan weet je er ook helemaal niks van hoor. Dan weet je niet wat het kruis van Christus is. Dan weet je ook niet wat de voetstappen drukken van Christus zijn. Daar weet je allemaal niks van. En Gods volk, Gods ware volk, die zal zeggen. Ja, ik weet er ook eigenlijk niks van. Want het zijn maar speldenprikjes in vergelijk. Wat de Heere Jezus heeft geleden en gestreden. Maar David heeft Saul niet naar het leven gestaan. Want hij wist dat Saul een gezalfde des Heeren was. David die heeft op God gewacht en heeft al die mannen getraind voor zijn tot een bekwaam legertje. Het was maar een legertje. Ja. David heeft het niet in de massa gezocht. Hè. David heeft niet gezegd van nou ja, als ik nou eens 3 kamerzetels heb, dan zal het me gaan. Dat is allemaal ongeloof. Gods volk zoekt geen kamerzetels hoor. Nee, want ze hebben God. Die staan in de mogendheden des Heeren, Heeren. Dan heb je geen kamerzetel nodig. Maar dan zien we ook in het leven van David, hè, dat zijn ouders, die moesten ook vluchten. Ja, kijk, daar heb je het, hè. Op een andere plaats zegt de psalmist, mijn vader en moeder hebben me verlaten, maar de Heere zal me aannemen. Maar die ouders van David, die Izaï en zijn vrouw, die moesten ook vluchten, hè, vanwege de moordlust van Saul. En die zijn ook gekomen tot die spelonk van Adullam. Maar ja, die spelonk van Adullam, dat was meer van een kazerne weg als van een toevluchtsoord voor mensen in nood. Dus David, ja, hij denkt, ja, hier kan ik mijn vader en moeder natuurlijk niet laten, want die oude mensen. Hè? Spelonk van Adullam was bepaald geen bejaardenhuis. En dan gaat, daar staat er van, en David ging vandaar naar Mispa der Moabieten en hij zeide tot de koning der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij uw lieden uitgaan totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten en ze bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Mooi. David die droeg zorg voor zijn ouders. Zijn ouders hadden voor hem gezorgd, die hadden hem gereisd. Hè? En die hadden hem opgevoed in de vrezen des Heren. Tenminste, dat mogen we aannemen. En toen ze oud geworden waren, toen zorgde David voor zijn ouders. Toen zocht hij daar bij die koning der Moabieten, want ja, in het land Israël waren ze niet veilig. En toen ging hij uit naar de koning der Moabieten. David droeg zorg voor zijn ouders en dat behoren kinderen te doen. Als vader en moeder op leeftijd gekomen zijn, want dat hoort bij het eren van je ouders, jongelui. Zou je het onthouden? De Heer kijkt nou toe hoor, of je ouders keert. Nu stoppen ze al die oude mensen in bejaardenhuizen, maar dat is al zo niet geweest. Vroeger woonden vader en moeder in bij de kinderen, op de Veluwe kun je dat nog vinden. Ja. Ik ben niet tegen bejaardenhuis als zodanig hoor. Moet je echt niet denken, nee. Maar ik ben wel tegen al die euthanasiehuizen, want de meeste bejaardenhuizen zijn euthanasiehuizen. Gaat allemaal onder het mom van ouderenzorg. Ja. Maar Saul is in onze dagen hoogst actief in de bejaardenhuizen om al die mensen, om al die oude mensen een spuitje te geven om er vanaf te zijn. Het wordt allemaal verzwegen door de media natuurlijk. En ook door het Reformatorisch Dagblad. Dat is ook zo'n leugenkrant. Als er maar reformatorisch voor staat. Maar God, ik zeg wel eens, ik denk wel eens, mensen, jullie hebben toch geen besef van de oordeelsdag hoor. Want dan worden de boeken geopend. Dan komt alles openbaar. Maar David die voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn ouders. Maar in de spelonk van Adullam was het voor vader Izaï en zijn moeder niet veilig genoeg en ook niet geschikt. Dat is niet geschikt, een kazerne is niet geschikt voor oude mensen. Met al die militairen en met al die krijgslui. En dan trekt hij af naar Mispa der Moabieten en dan verzoekt hij de koning der Moabieten of zijn ouders een tijdje bij hem mogen verblijven, totdat de goddelijke voorzienigheid betere tijden doet aanbreken. Nou, nu zegt ja, de koning der Moabieten, dat was toch ook niet veel soeps. Nou, de koning de Moabitische koning, dat was in ieder geval een verklaarde vijand van Saul. Ja. En er lag een relatieve betrekking in die koning der Moabieten, want de moeder van Davids grootvader Obed, Rut, dat was een Moabitische. En Rut stond in Israël aangeschreven als een deugdelijke en gelovige vrouw. En daardoor voelde die heidense koning van Moab zich gevleid, zodat hij Ruts afstammeling, het huis van David, nou die wilde die om Ruts willen wel onderdak verlenen. Want hij had goed, wist hij dat Rut
uit het land der Moabieten afkomstig was. En Rut was met Boas getrouwd, was een Israëlitische geworden. Maar ik denk dat huis van David, dat wil ik wel genadig zijn, want die hebben Rut opgenomen. Die hebben van Rut een hoge plaats gegund in hun land. En dan wil ik David, die afstammelingen van Rut, die wil ik genadig zijn. Voor wat hoort wat. Ja, zo zijn de heidenen hoor. Zo zijn de heidenen hoor. Als je bij de Indianen komt en je bent ze goed gestemd, je bent ze goed gezind, dan kun je alles van ze gedaan krijgen. Dat kom je bijna overal tegen. De heidenen, die zijn nog in hun soort, zijn ze eerbaar. Eerbaar. Dat is allemaal wel in het werkverbond. Hè, voor wat hoort wat. Maar ik bedoel maar, dat is toch een natuurlijke oprechtheid. Ja, u zegt natuurlijke oprechtheid. Ja, dat bestaat eigenlijk niet. Hè. Maar voel je wat ik bedoel? Voel je wat ik bedoel? Die zijn nog niet bedorven door de godsdienst. Dat bedoel ik eigenlijk. Want kijk, Gods kinderen, die mogen een recht gebruik maken van de wereld. We lezen het zelfs van sommige Bijbelheiligen. Die hebben gediend aan het hof van heidense koningen. Kijk maar naar Jozef, aan het hof van Farao, Nehemia, aan het hof van Artaxasta, Daniel en Esther, Ahasveros, aan het hof van Ahasveros. En Esther was zelfs tot koningin verkoren in het rijk van Ahasveros. Maar we mogen niet God en de mammon tegelijk dienen. Ook als we aan het hof dienen van een heidense vorst. En Esther die heeft niet zeg maar de godsdienst aan 50-50 gemaakt. Nee, die bleef haar God dienen in dat heidense. En net als Daniel, hij bad 3 maal des daags met een open venster naar Jeruzalem. Hij heeft niet gezegd, nou ja, nou leef ik in een andere situatie. En dan moet het maar een beetje 50-50. Nee. En daarom werd hij juist vervolgd. Want die mensen, die andere vorsten, die waren natuurlijk barstens van de afgunst op Daniel. Omdat hij zo'n hoge positie had gekregen. Want Daniel, die was met wijsheid bedeeld. En die had van koning Darius had hij een hoge positie gekregen. En daar waren ze zo afgunstig over dat ze een wet probeerden door te voeren om die biddende Daniel de leeuwenkuil in te krijgen. Wat ze ook voor elkaar kregen. Zo ging het ook. Ja, de Heer heeft er natuurlijk, ja kijk, er is altijd een domme duivel natuurlijk. Want de duivel die denkt van als die Daniel nou in de leeuwenkuil zit, dan is dat afgelopen met hem. Dus kunnen we een aparte preek overhouden, Daniel in de leeuwenkuil. Maar God regeert ook over beesten, maar hij regeert mens en beest. Dat is me wel eens een wonder geweest, mensen. Als je nou een beest van God moet inleven. Als je een hond van God moet inleven. Gij regeert mens en beest. Dan wordt genade genade. Vat je het? Dus de Heer heeft die muilen van die leeuwen toegesloten. Ja, daar kun ik nog meer over vertellen. Maar weet je wat? Kijk, in onze dagen, er is nooit plaats voor geweest. Hoor, maar dan kan je dat haast niet meer kwijt. Hè? Omdat de mensen niet meer weten wat echte wonderen zijn. Echte wonderen. Als je de Heere vreest, dan geeft de Heere je. Ja, dat is al een wonder natuurlijk. Want het begint met het grootste wonder. Hè, de rechtvaardiging van de goddelozen. Het grootste wonder wat er in je leven kan geschieden. Maar dan wordt je pad gestempeld. Hè, de rechtvaardigen, die stempelen hun pad. En dat kan je zien aan de wonderen die God in hun leven doet. Daar kan ik ook een aparte preek over houden. Want als de Heere Jezus zegt, aan de vruchten zult gen kennen, dan moet je ook kijken naar die wonderen die God in hun leven doet. Weet je wat die heidenen zeggen? We hebben merkelijk gezien dat God met u lieden was. En dat zagen die Gibeonieten, dat zag Rachab de hoer, die zagen dat de God Israëls met dat volk was. Dat pad werd met wonderen bestempeld. Dat hoort ook bij die vruchten waar de Heer Jezus het over heeft. Aan de vruchten zult gaan kennen. Er zijn een hoop mensen die hebben nu wel een bekeringsverhaal. Maar dan zeg ik wel eens, vertel nou eens in de weg van de goddelijke voorzienigheid welke wonderen dat de Heer in je leven gevraagd hebt. En dan staat de wagen meestal stil, hè, want al die zogenaamde hoogbekeerde mensen die met de meeste leven in de weelde,
He, die hebben een buik als een meelzak en ze leven in de weelde, ze zijn tot hun nek verzekerd. Maar dan geloof ik van die bekering ook niks hoor. Nee, daar geloof ik niks van. Want het gaat altijd zoals in de weg van, zoals David die weggegaan is. Na ontvangen genade. En dan word je van onmogelijkheid naar een mogelijkheid, maar in die onmogelijkheid doet God wonderen. Nou mensen, als ik tafel moet vertellen uit mijn leven, nou kun je met die wonderen op zich niet voor God verschijnen. Hoor. Want dat grote wonder moet in je leven geschieden. Hè? Want ik heb ook de andere kant meegemaakt. Van mensen die wel van wonderen kunnen vertellen, maar ik zeg, wat betekent nou die God van die wonderen voor je? Ja, dat stond de waar ook meestal stil. Want dat wonder van vrije genade, dat God hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben. En dat je door Christus verzoend bent geworden. Hè, door de dood zijn zoons. Als een goddeloze in de ruimte gezet. Dat gaat er aan, als dat er niet aan vooraf gaat, dan zijn al die wonderen die God in je leven doet tot je veroordeling. Dan zou je met dubbele slagen geslagen worden. Hè, want we zien het, die negen melaatsen, die werden wel genezen. Maar ze hadden de God der genezing, hun weldoener, hadden ze niet meer nodig. Ja. Nou, dat is hè, die genezing van de negen melaatsen, dat is de kerk van vandaag op zijn best. Ja, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hè. Dus dat padje, de rechtvaardigen die stempelen hun pad. Heb je daar wel eens over nagedacht? Een rein dier die herkauwt zijn voedsel. En die stempelen hun pad. Die verdelen de klauw. Een paard, dat is een onrein dier, hè, die herkauwt niet en die stempelt zijn pad niet. Nee. Dan zou je zeggen, ja, je ziet toch waar die paard gelopen heeft. Nee, je moet het zien aan die verdeelde klauw. Nou, je zegt, een vark heeft een verdeelde klauw. Ja, maar die herkauwt niet. Dat is een onrein dier. Een koe is een rein dier. Die herkauwt en stempelt zijn pad, verdeelde klauw. Zo is Gods volk. Ze herkauwen wat de Heere tot een ziel gesproken heeft. Ze herkauwen het woord. Ze herkauwen. Ik moet altijd, als ik een preek van een andere dominee hoor, dan moet ik het altijd eerst herkauwen. En soms spoeg ik het uit. Maar soms, dan mag het smaken. Herkauwen. Herkauw je het woord, geliefde. Herkauw je het woord. Of ga je natuurlijk, als je dan zeg je, nou ik ben in de kerk gekomen, nou in dit gebouw. En nou, we hebben de preek weer gehad. En dan ga je weer over tot de orde van de dag. Dan ben je net als een onrein dier. Dan zeggen mensen, ja ik heb toch zo gekerkt. Ik zeg, maar wat heb het uitgewerkt in je leven? Heb je het ook herkauwd? Dus, de weg van David, die wordt door wonderen gestempeld. He, dat doet David niet hoor. Maar dat heeft de Heere gedaan. En de Heere, die hebt dat hart van die Moabitische koning geneigd. Want God die neigt het hart van koningen tot waterbeken. Als hij nou een vriend van Christus mag zijn. Hè? Een verzoende vriend hoor. Dan heb je eigenlijk geen wezenlijke vijand. Nee. He, want David zegt. Hè? David zegt tegen Abjatar. Degene die uw ziel zoeken, die zoeken mijn ziel. David ging ertussen staan. Hè? Nou, zo is het geestelijk, gaat Christus ertussen staan tussen je vijanden en jou. Gaat Christus ertussen staan. Want weet je, kijk, weet je wat nou een waarachtig kenmerk is van de echte bekering? Zal ik je er eens één opnoemen? Dat je kan weten of je een kind van God bent. En dat weet je hoor. Dat is geen misschientje hoor, dat leidt je ook niet af uit de kenmerken, maar wat God op je ziel gesproken heeft. En dat gaat de Heere bevestigen in je leven, in de onmogelijkheid van je bestaan, en dan kom je steeds vaster op die rots te staan. Maar, er zijn ook waarachtige kenmerken. En weet je wat nou zo'n kenmerk is? Ja. Nee, dat de Heere in de weg van de voorzienigheid deuren voor je opent. Zo is dat in het leven van David geschieden. Hij gaat naar de koning van Moab. En dat is, zegt Paulus ook, hè. Mij is een krachtige deur geopend. In de Heere. In de Heere. En dat is nou een waarachtig kenmerk. Dat kan geen mens stoppen. Kan je zelf ook niet aanslingeren, maar kan geen mens stoppen.
Al komen ze er met een leger van 1 miljoen soldaten op af, kan geen mens stoppen. Als God een krachtige deur opent, als God sluit, kan niemand openen. En als God opent, kan niemand sluiten. Want die laster die er dan rondgaat, dat betekent eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar aangezien dat we geen engelen zijn, hè, dan gaan we er wel eens onder gebukt. En ja. Maar dan moet je eens kijken hoe Christus belasterd is geworden. Ze hebben hem een vraat en een wijnzuiper hebben ze hem vooruitgemaakt voor een hoerenkind. Omdat hij in de plaats ging staan van zijn volk. Omdat hij de ere des vaders liever had dan zijn eigen leven. Prachtig kenmerk. En zo gaat David in de bressen staan, ook voor zijn vader en moeder. Gods kinderen mogen recht gebruik maken van de wereld. En we lezen dat van ze op sommige bijbelheiligen. Ik heb u al gezegd dat ze in het hof van een heidense koning dienden. Maar wat ze niet kunnen, en wat, dat mag ook niet. Ik bedoel, maar dat is niet een wettisch gebod van een denker omdat hij dat niet doet. Maar God en de mammon dienen. Dan zijn mensen wel eens op vakantie of dan gaan ze emigreren naar de andere kant. Ik heb het hier ook wel eens tegen kerkmensen gezegd. Ik zeg, jullie denken dat hier God veranderd is. En dat jullie kinderen hier in lange broeken kunnen lopen. Dat je dochters in lange broeken kunnen lopen. Dan zeg je, een andere God. Ja. Want dat is de godsdienst hier, hè. Door de week zitten ze allemaal met een uitgestreken gezicht in de kerk. En dan zie je ze, of zondags, en dan zie je ze door de week. En dan zeggen ze, ja, dat is net de wereld, precies de wereld. Daar geef ik ook niks om, hoor. Niet omdat ik mij gebeten voel, want ik ben midden uit die wereld gehaald. Maar ik heb wel eens tegen een dominee gezegd. Ik zeg, waar jullie in kunnen leven, daar heb God mij uitgehaald. Ik zeg, hoe zit dat? Hè? Midden op de kermis bekeerd. Hè? Maar dan kun je er niet meer in leven. Kun je er daar nog in leven? In die kerkelijke kermis? Nou, er zijn er een hoop die het kunnen en die toch aan het avondmaal gaan en die dan denken dat God hun welgezind is. Maar mensen, wat zal dat toch een fatale vergissing wezen? Wat zal dat toch een fatale vergissing wezen? Want God kastijdt een iegelijke zoon die die lief heeft. En als je je eigen daarin kunt bewegen en voortleven en je kunt samenspannen hè, met die huichelachtige godsdienst, dan geloof ik het niet meer. Niet omdat ik dat, omdat dat enige waarde heb. Nee, maar Gods woord heb je dan tegen. En als je zo naar de eeuwigheid reist, dan zal het blijken dat je tot de dwaze maagden behoort. Want dat waren ook vrome mensen. Die meiden, die dwaze maagden. Ik zeg wel eens tegen een dominee, ik zeg, je preekt een bekering die nog niet in de schaduw kan staan van de dwaze maagden. Dat is de kerk, zo preken ze vandaag. Niet allemaal. Maar zo preken de velen vandaag. Een beetje God wat, een beetje zelf kiezen, een beetje de mammon wat. Hè? Allemaal een beetje een mix godsdienst. Ja. Maar Gods volk om op de zeef te leggen van de duivel en op het kolenvuur van heiligmaking. Ja, ik zie wel aan je gezicht dat je er niet van houdt. Maar daar houdt geen mens van. Maar dat doet de Heer met zijn volk, want God heeft geen medelijden met vlees. Nee. Het is wel een medelijdende hoge priester die medelijden kan hebben met de zwakheden van zijn volk. Dat is wat anders. Maar God heeft geen medelijden met vlees, hoor. Kijk, vlees, dat is altijd slachtoffers. Slachtoffers. Altijd slachtoffer. Hè? We zijn slachtoffer. Hè? Het is ons overkomen, maar we kunnen er niks aan doen. Dat is de mens van nature. Dat is de mens van... Ook een godsdienstig mens. Hè? Kunnen er niks aan doen, hè. Ja, het is ons overkomen. Oh ja. Dus... We lezen van Daniel dat hè, vanwege het feit dat hij God in der waarheid vreesde, dat hij in de leeuwenkuil is terechtgekomen. Maar ook hoe wonderlijk God hem in die kuil heeft bewaard. En dat bedoel ik nou met dat waarachtige kenmerk. En dan kun je ook uit je leven, in je leven, de wonderen aanwijzen dat de Heer je in een grote nood en dood hebt bewaard. Ken ik wel een boek van schrijven. Anders was ik al niet meer in het land der leven. Nee. Maar ik vrees wel eens dat al die dominees, dat die niet meer in de strijd staan. Ja, dat zijn van die studeerkamergeleerden. Staan niet meer wezenlijk in de strijd, worden niet bedreigd, worden niet vervolgd. Nee. En zo de herder, zo het volk. Je ziet het als het geen profetie meer is. Dan wordt het volk ontbloot. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Het wordt het allemaal doodgezwegen. Dominees, ik kreeg pas gisteren nog een briefje van een vriend, van een broeder. En die zegt van ja, hij had geprotesteerd tegen dat samen op weg 2. Hè, dat die HHK-dragonders de hand hebben gereikt aan die zogenaamde PKN-bombers. Een schandstuk. Dat is een schandstuk. Hij heeft het tegen geschreven. Hij zegt maar ik heb geen reactie gehad uit mijn eigen kring. Het interesseert ze gewoon niet. Het interesseert ze gewoon niet. Hè? Al die stemmen, die getuigende stemmen die opgaan. Ik denk wel eens dat als de Heer wederkomt, dat ook die HK ten gehore zal krijgen. En gij hebt mijn getrouwe getuige Antipas gedood. Want ja, of je lid bent van de herstelde kerk, dat red je niet van de verdoemenis. Hoor. Denk er goed om. Of je lid bent van de Melanenkerk, dat red je niet van de verdoemenis. Hoor. Het zal je verzwaren, dat oordeel. Ik moet ernstig waarschuwen in onze dagen. Tegen dat kerkisme. Dat goddeloze kerkisme. Waar alles mee door kan door de week. Ook bij Melanenkant hoor. Geef er niks om. Kerkelijke entertainment. Het zijn gewoon kermiskerken. Vrome preken houden en geen leven. Totaal vreemd aan de weg Gods onder het kruis. Totaal wezenlijk vreemd. Een vijand ervan. Op en onder de kansel. Dat is mijn ervaring. Ik heb het al gezegd, dominee Melan is overleden. Die kent het kerkverband van de gereformeerde gemeente in Nederland niet meer. Hij kent het niet meer. Hij kent ook die mensen niet meer. Hij kent ze niet meer. Er is nou een afgod van gemaakt. Een terafim. Ja. Nou, Gods volk en God en de mammon niet tegelijk dienen. Niet omdat ze zelf zo best zijn. Nee, dat maakt God onmogelijk. Weet je het nog? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen... Dus als de genegenheid er is, dan is de gelegenheid er niet. Daar zorgt de Heer voor. En als de gelegenheid er is, dan is de genegenheid er niet. Zo bewaart de Heer zijn volk voor vele zonden, ja. En als de liefde maar werkzaam is, hè, dan zegt Jozef, ja, zou ik zulke zo groot kwaad doen en zondigen tegen God, maar je moet er ook achter komen. Je moet er ook achter komen, dat lief volk des Heeren, dat er maar één de pest getreden heeft, hoor. Want als gij één vrouw aanziet, hè, om ze te begeren, dan heb je al overspel gedaan. Nou, wie staat er hierop vanavond? Welke man staat er hierop vanavond? En die zegt, daar ben ik niet schuldig aan. Sta maar op. En beleid me voor Gods aangezicht dat je zegt, van dat geldt mij niet. Wie? Zie je? Er hebt er maar één de pers getreden. En er hebt er maar één God welbehagelijk gewandeld. En dat gedrag van Christus. Die gehoorzaamheid van Christus. Geliefde wordt op rekening gezet van zijn volk. Van David. Die zijn eigen als een gek aanstelde bij koning Achas. Van Simson, op rekening van Simson. Die door de eenzaamheid gedreven zijn toevlucht zocht bij Delilah. Ja. Heb God zulke geslacht uitverkoren, ja. Ja. Die zullen eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ja. Als je nou te best bent om slecht te zijn, dan weet je niet wat genade is, geliefde. Lieve jongelui, te best om slecht te zijn, te goed om verloren te gaan, dan gaat Christus je hele avond voorbij. Dan gaat hij je hele avond voorbij. Maar degene die nou een schuldeiser hebben ten dode, en die bitterlijk bedroefd zijn vanwege de aangeboren en werkelijke zonde, die benauwde geest hebben, omdat ze op de hielen worden gezeten door de bloedtoereker, dan zegt de Heer Jezus, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. De ware rust. Hè? Dan krijgen we rust in de rustaanbrenger Christus. Ja. En David, ja. Hè, dan zegt die catechismus, het is onmogelijk dat degenen die Christus zijn ingeplant, niet zullen voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Nee, natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Als je nou ingeënt bent in die ware wijnstok, dan ga je vruchten dragen, niet vruchten produceren.
Dat laten we aan de werk Heilige Godsdienst over. Die kunnen allemaal produceren. Die staan allemaal in de lopende band.
Ja.
Maar dan ga je vruchten dragen. En dat is een gebukt leven hoor. Want een rank die veel vruchten draagt, die hangt bijna op de grond. Je kan niet meer omhoog kijken. Nee. Gij heft mij het hoofd omhoog. Ja, dan moet ik het van hebben. Dan moet ik het van hebben hoor.
En David, die mag dan in de weg overeenkomstig. Die wet van Christus mag hij dan zorg dragen voor zijn ouders. En dan wendt hij zich tot die heidense koning van Moab om een veilige plaats voor zijn ouders te beheren. En dat komt, heb ik al gezegd, omdat de Heer het hart van die koning als een waterbeek neigt. En dan komen Izaïe en zijn vrouw onder de hoede van de koning van Moab. Mis! 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 Dan komen die ouders, die Izaïe en zijn vrouw, daar in dat heidense land, en dan blijven Izaïe en zijn vrouw onder de hoede van de God Israëls. Kijk, als de Heere tegen Jacob zegt, daar in dat Bethel, ik ben met u en ik zal u behoeden. Overal, overal waarheen gij trekken zult. Overal. In welk land je zult bevinden, waarheen je trekken zult, ik ben met u. Dan kom je niet onder de hoede van een of andere heidense vorst of van een andere government. Nee, kom je onder de hoede. Dan blijf je onder de hoede des Heren. Want die geestelijke spelonk van Adullam, die omvat de wereld hoor. Die omvat de wereld. Niet dat de wereld daar een schuilplaats in hebt. Maar vat je wat ik bedoel? Gods volk kan overal die toevlucht nemen tot de schuilplaats des Allerhoogsten. Waar ze zich ook bevinden, of ze nou op Nova Zembla verkeren, of van het zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Ik heb wel eens gedacht dat God niet in dit land was. Maar toen werd me weer krachtig indachtig de belofte die de Heer tot Jacob, tot deze Jacob de Bethel gesproken heeft. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal. Dat zou ik wel 100 keer willen uitspreken. Overal, alle de dagen, waarheen gij trekken zult. En ook tot Barig had de Heere gezegd, zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet, want ik breng een kwaad over alle vlees. Spreekt de Heere, maar ik zal uw ziel tot een buit geven, nou komt het hoor, in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Niet in sommige plaatsen. Alle plaats. Toen we met de jongens naar Zuid-Afrika gingen, toen werd ik gewaarschuwd. Ik zei, dus wij zeggen ze, dan moet je nou niet zo'n krottenwijk in gaan hoor, in Zuid-Afrika, want daar wonen alleen maar moordenaars. Ik zeg, nou ja, ik ben de grootste moordenaar, dus ze zullen mij wel geen kwaad doen. En de Heer had het ook beloofd, dat hij met me zou zijn, overal waarheen ik trekken zou. Heeft de Heer het niet waargemaakt, jongens? Ze hebben geen vinger naar ons uitgestoken. Hè? Nee. De Heere heeft al die muilen der leeuwen toegesloten. Ja, want we zaten eigenlijk in het hol van de leeuw zo'n beetje. Ja. Toen hebben we merkelijk gezien dat de Heere met ons was. Ja, en dat gold niet in het minst voor David. Want David was een banneling des Heeren. Maar hij was een banneling op rekening van Christus. Nou, we zullen er eerst eens van zingen. Uit die 71ste psalm. En daarvan het tweede zangvers. Psalm 71, vers 2.
Grace may I
Maar geliefden, als David daar in het land van Moab is aangekomen en heeft zijn ouders onderdak voor zijn ouders gezorgd, dan denkt David, ja, hier heb ik het eigenlijk best. En dan blijft hij ook wonen in die vesting van Moab. Maar dan komt de profeet Gad tot hem. Profeet Gad. En dan zegt hij tot David dat hij niet in die Moabitische vesting van Mispa blijven kan. En dat hij terug moet naar Juda. Want David, die was het koningschap beloofd. Hè? Nou, koningschap. Hij moet terug naar Juda, naar het land van zijn vader. David die moest volgens de goddelijke raad geen toevlucht buiten het land zoeken. En niet alleen om niet vervreemd te worden van zijn volk en vaderland. Wat met zijn, want dat kwam met zijn bestemming niet overeen. Hè, met zijn toekomstige bestemming als koning. Dat zou daar in strijd mee geweest zijn. Maar ook om hem volkomen te leren vertrouwen op de Heere als zijn enige toevlucht en zijn vaste burg. Hebben we het er net op gezongen. Ja, David die ging in een vesting wonen, maar de Heere zegt, ik zal je in een vesting leiden. Een andere vesting. Een andere vesting. En dat is Christus. Dat is Christus. Ja. En dan mocht hij al in verkeren. Hè, maar dan moest hij ook in de praktijk van alle dag. Moest hij dat beoefenen. En David keert terug naar zijn land en dan verblijft hij in het woud, in het bos Gered. Ja, weer in zo'n bos, hè. Ja, altijd maar verbergen. Maar Saul verkeert met zijn mannen op dat moment op de heuvel bij Rama en Saul is zwaar beledigd omdat David hem te slim af geweest is, hè, vanwege dat verbond met Jonathan. Jonathan en David, die hadden een verbond gemaakt. En daarvan was Saul tot op dit moment niet van op de hoogte. Wist Saul niet, wist hij niks van. Jonathan had dat me mooi verteld. Maar nu was het hem ter oren gekomen. En weet je wat, door wie? Door Doeg de Edomiet. Doeg de Edomiet die had gezien dat David brood uit het huis, uit die tabernakel had genomen. Dan had hij van Achimelech gehad en het zwaard van Goliath. Dat had Doeg gezien. En Doeg die had dat doorgebriefd naar Saul. En dat was nou Saul zijn knecht, Doeg de Edomiet. Mooi knecht. Zo'n verrader. Ja. En dan is Saul zwaar beledigd. Omdat David hem te slim af geweest is. David die was uit zijn handen ontkomen. En hij wist maar niet waar die David zich ophield. En dan spreekt hij zeer laatdunkend over David tegenover zijn mannen. Ja, dat moet je Saul vergeten. En dan noemt hij hem niet bij naam en niet bij David, maar hij noemt hem de zoon van Isaï. Net als die wetgeleerde. Toen de Heer Jezus vroeg, toen hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan had verteld of gepredikt. En toen zegt de Heer Jezus, toen vroeg de Heer Jezus aan die wetgeleerden, nou wie van hen heeft nou barmhartigheid gedaan? Wie van hen, die priester of die leviet of die barmhartige Samaritaan? Toen zegt die wetgeleerde, degene die een barmhartigheid deed. Hij zei niet die Samaritaan, want dat woord Samaritaan, dat wilde niet op zijn lippen nemen. He, zo is net nou Saul. Hij wil David niet eens meer op de lippen nemen. Zo verachtelijk. He. Die man uit Stolwijk. Oh ja. Die nou in Canada zit. Oh ja. Zo verachtelijk. Nou. Mensen weten niet dat ze je medailles opspelden. Weten ze niks van. Kijk, toen Stefanus, toen ze de stenen na Stefanus, dat waren eigenlijk allemaal medailles. Want als ze wisten, als al die fariseeërs wisten dat ze Stefanus de hemel in gegooid hadden, hadden ze het niet gedaan, hoor. Dan hadden ze hem niet gestenigd. Ja. Dus hij noemt David niet meer David, maar de zoon van Isaï. Ja, de godsdienst die voelt zich altijd in een hoogmoed aangetast. Als het gaat over de meerdere David. Als ze buitenspel gezet worden door de separerende prediking.
Dan moet je natuurlijk niet de prediking van vandaag, maar de prediking, mooi maar eens een preek van de Groen lezen. Of ik heb niet een bepaalde voorkeur. Maar ik hou van die predikers die een mens er volledig buiten zetten. Ook zichzelf. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dan moet ik het van hebben. Maar de godsdienst die voelt zich altijd in een hoogmoed aangetast als het gaat over de meerdere David. Want ze voelen wel aan dat Christus hen voor een eeuwigheid voor geweest is. En dat hun beroep op Mozes hen niet zal baten in het gerichte gods. Dus dat is ook de boodschap die heb ik aan het referendum. Uw beroep op een reformatorische kerk zal niet baten. Zal niet baten. Uw gedoopt voor of zal tegen u getuigen. Als u niet gelooft in de naam van de Zoon van God. Want de godsdienst die is, eigenlijk het over de onbekeerde godsdienst, hè, die is altijd gebrand op eigen eer en naam. En als die het moeten ontgelden vanwege de waarheid, hè, dan is men zwaar beledigd, dan zijn ze op de tenen getrapt. En dat is in het algemeen gesproken de kerk van vandaag. Niet meer aanspreekbaar. Ik heb bijna nooit geen klankbord gehad in de kerk. Nooit. No. Mensen horen graag een vrome preek, hè, waar je het nog 100 jaar uit kunnen houden. Zonder dat je afgesneden wordt van je eigen gerechtigheid en van je vrome werken. En van je tranen, van je godsdienst, van je gevoel, van je liefde. Daar houden mensen, daar houden de tegenwoordige kerk. Nee, natuurlijk niet, houden ze daar niet van. Maar ik zal je vertellen, toen Max Shen de ware tucht ging toepassen, toen ging God mensen bekeren, waarachtig bekeren. Want toen ging die afsnijdend preken. Weet je wat Max Shen zegt? Het kan zijn dat de Heer in je leven gekomen is en dat je zijn aangezicht zoekt en dat je zondelast voelt. Hij zegt, maar dan ben je nog niet gered hoor. Dat zegt Max Shen. Maar op de kerk van vandaag, daar rust het wee u van Christus op. Ik zal u er een gedeelte van voorlezen uit het Lucas evangelie. Waarin Christus zijn meervoudige wee uitspreekt over de godsdienst. Daar zegt hij, wee u gij fariseeën, want gij bemint het voorgestoelte in de synagoge en de begroetingen op de markten. Wee u gij schriftgeleerden, gij fariseeën, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven die niet openbaar zijn en de mensen die daardoor wandelen weten het niet. Dus maar een gedeelte van het wee u van Christus. Ja, dan is de godsdienst zwaar beledigd, hè? Want er is er een wet geleerde, als de Heer Jezus dat uitgesproken heeft, dat wee u, dan is er een van die wet geleerden die voelt zich zo zwaar beledigd als Christus zijn wee over hem uitspreekt. Want er staat, en een van de wet geleerden antwoordde hen tot hem, zeiden de meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ons ook smaadheid aan. Zie je? Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Doch gij zeide, wee ook u wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen en zelf raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. En weet je wat die fariseeën deden? Die bouwden de graven. He, die bouwden de graven der profeten, he, die hun vaders hadden gedood. He, die bouwden zij op en die versierden ze. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Zo getuigt gij dan dat gij mede behagen hebt aan de werken uw vaderen, want zij hebben ze gedood en gij bouwt hun graven. Weet je wat Christus hier zegt? Hij zegt dat de huidige godsdienst precies hetzelfde doet als de godsdienst van toen. We hebben de oudvaderverering. Oudvaderverering is een trend, we hebben het gezien, aan dat vervloekte Calvijnjaar. Calvijn zou het tot in de grond vervloekt hebben in tegenwoordigheid Gods over al die afgoderij. En op het hof die wil beweren dat Calvijn daarover verheugd was geweest. Nou, dan ben je toch wel van de ratten besnuffeld hoor. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Als je dan denkt dat je dominee bent, en ben je van de ratten besnuffeld, als je dat durft te zeggen. Calvijn die had, had dat jaar, dat afgodische jaar, je kon zelfs Calvijn chocola kopen, dat had hij tot in de hel toe verdoemd. Daar ken ik Calvijn wel goed genoeg voor. Want weet je wat er ook, hè? Calvijn wordt ook romantisch aanhaald. En dat doen ze van iedere oud vader, allemaal romantisch aanhalen, hè? Citeren. Maar de brieven die Calvijn geschreven heeft naar bijvoorbeeld, naar degene die godslastering deden en die beweerde dat hij de waarheid verdraaide, moet je die brieven eens lezen. Moet je die brieven aan die overheidspersonen eens lezen. En dan weten ze vandaag van niks. Dan weet hij van de Vlies en van der Staaij dat zijn gewoon huurlingen. Huurlingenpraat. Die weten echt van niks met al hun integerheid. En die code van der Vlies, daar had Calvijn lak aan. Wat dat betreft is die Geert Wilders, dat is een man uit één stuk. Dat is een liberaal. Daar pleit ik niet voor. Maar hij zegt, islamisering tolereren we niet. Nou, dat zegt de SGP niet, hoor. Dat zegt de SGP niet. Want die hebben de artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis al lang verraden. En al die dominees in kluis. Want ze komen er niet tegen op. Het interesseert ze geen eens. Als hun maar een plek hebben, als hun maar een pastorie hebben, als hun maar een stoel hebben. Ja, het is pauselijk geworden in onze dagen. En dat kun je zien aan die hele kerk van Rome. Het is ene bolwerk van seksuele ongerechtigheid. En daar zo gaat het reverdom ook. En ik wijs niet met mijn vinger om mensen. Maar ik heb wel tegen te getuigen. Als je in die zonde kan leven. Of je nou een naam hebt die klinkt als een klok. Dat maakt de Heer niet uit. Hoor. Daar kijkt hij niet naar. Hoor. Want hij handelt zonder aanzien des persoons. Bij de Heer is een godvrezende bedelaar meer waard. Als een integere minister. Ja, dan tussen aanhalingstekens. Want het zijn tegenwoordig ook allemaal criminelen. Die het volk verkopen door het Lissabon-verdrag. Doe je ogen open, mensen. Doe je oren en je ogen open. Of ga je voort in je blinden. In je blind zijn. En in je doof zijn. Doe je ogen open. Je wordt levendig verkocht. Maar we hadden het over oudvaderverering. De oudvaderverering is een trend geworden. Hè? Ik las eens een boek van Haring. En het was één aaneengeschakelde aanhaling van oudvadercitaten. Nou, dat kent mijn kleine dochter die op die daar zit. En die kan ook citaten van de beste oudvaders. Kan ze in een boek opschrijven. En dan kan ze dat boek uitgeven. En dan zegt ze eronder, uitgegeven door ieder letterburggraaf. En dan zegt ze, nou, dat heb ieder letterburggraaf geschreven. Maar dat is niet waar, hoor, want het is allemaal gestolen goed. Dat doen de theologen van vandaag. Hè? Dan stelen ze alles van een ander. Dan zeggen ze, die zegt en zus zegt. Als ze nog eerlijk zijn, dan zeggen ze, nou, die heb geschreven tegenwoordig. En dan willen ze een preek maken van stichtelijke woorden. En ze stelen alles van een ander. Maar Simpson zegt, weet je wat Simpson zegt? Al had gij niet met mijn kalf geploegd, had je dat niet geweten. Had je dat geheim niet geweten. Ja, oudvadervereniging. Maar als diezelfde oudvaders nu hadden geleefd, geliefden, zouden zij verworpen worden, gesmaad en gelasterd door degene die nu met hun pronken. Dat zegt de Heer Jezus tegen die fariseërs, die graven der profeten bouwden. Hij zegt, als die profeten nu nog geleefd hadden, dan had je ze gekruist, dan had je ze gedood, omdat je ze niet verdragen kon vanwege de waarheid. Er zijn er nou velen die met koolbruggen aan de haal gaan, maar ik denk als mensen, ik denk dat je de bitterste vijand van koolbruggen zou zijn. Ik heb wel eens aan een dominee gezegd, ik hoor u veel koolbruggen aanhalen in de preek. Ik zeg maar, je bent een verklaarde vijand van koolbruggen, want je bent net zo huigelachtig als de rest, net zo strepenjager als de rest, want je had hem ook niet in het aanbevestigd. Ik zeg nou ja of nee, meer niet. En hij zweeg. Dan moet je je mond houden over koolbruggen. Er zijn er die afstuderen op Beul, of op koolbruggen en op al die mannen. En ze wandelen met de Arminianen. Moet er niks van hebben. Dat zijn van die theoretische mannetjes. Die staan hier in de strijd van het leven. Die ik in Kobrugge wel op je mond aannemen. Maar weet je wat Kobrugge zegt over zijn preken? Die zijn in grote benauwdheid geboren. En die kunnen alleen maar in diezelfde benauwdheid worden verstaan. Nou, dan moet je die predikanten eens aanzien van vandaag. Ik heb het hier over de waarheid, toch niet over smaad. He? Allemaal van die welvarende gezichten. En de meesten hebben boven de 50ste nog zwart haar. Ik geloof daar niet in. Ik geloof daar absoluut niks van. Geen enkele spoor van lijden is op een gezicht af te lezen. En je ziet het ook aan hun wandel en handel. Ze staan niet in de strijd, ze worden hoogvereerd. Ik geloof daar absoluut niks van, mensen. Daar is God niet in. David die moest vluchten voor Saul. Hij moest zelfs vluchten voor zijn eigen zoon, Absalom. Verraden door Achitofel, hè? Ziba, noem maar op. Dat kennen ze tegenwoordig niet meer. Ze wandelen met die mensen, met Ziba en al die vuile huichelaars. Daar wandelen ze mee. Maar als die oudvader, als Kobrugge, nou nog geleefd had, dan had het erger met hem afgelopen. Als hij als een banneling in dat Elberfeld in Duitsland had heb verkeerd. Dan moet je maar goed op rekenen, want hij is alle kerkdeuren die zijn voor hem gesloten toen hij aansluiting zocht bij de hervormde kerk. Maar toen met die verwerping van Kolbrug hebben ze Christus verworpen. Denk erom. Hoor. Net als Jona, toen Jona overboord geworpen werd uit dat schip, hebben ze Christus overboord geworpen. En die boot is misschien wel behouden naar land gekomen, maar die mensen hadden een ongeredde ziel. Hoor. Je kan een kerk hebben en je ziet dat met die ik zag pas nog een foto van die gereformeerde gemeente in Gouden. Mensen, het is net zo'n Romney-loods. Net zo'n Romney-loods. Het heeft 5,6 miljoen euro gekost. Ben je wel knettergek geworden. Dat deden de Roomsen, die bouwden van die mooie kathedralen. Met allerlei goud en beelden erin. Daar zijn ze weer naar teruggekeerd. En God is eruit hoor. De God is eruit, dat zal ik je vertellen. Kerken van goud en preken van hout. En de mensen zo dood als een steen. Daar zijn ze tegenwoordig blij mee. Ik verlang weer terug naar de Hagepredikers. Naar die tijd van de Hagepredikers. Waar het volk bijeen vergaderde in het veld onder een boom. En toen bekeerde God mensen. Want toen was het een tijd van nood. Hè? Net als toen David in Adullam verkeerde. En toen kwam alle man tot hem die een schuldeiser hadden, die bitterlijk bedroefd waren. Geef me geestelijk verstand. Dat zijn we kwijt in onze dagen. Ik heb wel eens bij een vrouw, die zat bij tante Lena. En die zat verdraaid bij tante Lena. Die zat daar op met een zwarte hoed. En zat ze zo vroom te praten. En ik sloeg in één keer die zwarte hoed van de kop. Zwaar beledigd natuurlijk, zwaar beledigd. Maar ik zeg, zo gaat het niet, hoor. Zo dat verhaaltje van nu, dat hou je me bij. Ik zeg, want zo gaat het niet, hoor. God bekeert geen vrome mensen. Daar zegt de Heere Jezus, wee u! En hij zegt dat de huidige godsdienst precies hetzelfde doet als van toen. En u kunt het zien op de verwoestende website van bepaalde evangelisten die zichzelf tot evangelist gedoopt hebben en publiekelijk pretenderen dat zij weten hoe het zit. Dat zijn van die dogmazifters. Mensen, wat heb je daar nou aan? Stelen alles van anderen. Hè? En dan maken ze een dode dogma van. En dan krikken ze sommige goedgelovige mensen mee op. Nou mensen, ik gun je echt geen ingebeelde zegen hoor. Als je daar denkt dat je daarmee voor God kunt verschijnen. Maar zo gaat het echt niet hoor. Je gaat het nooit snappen. Als je het gaat snappen in het Koninkrijk der Hemelen, dan ben je van de duivel bekeerd. Dan blijf je zelf tot een raadsel. Hoe ben ik al dus? Ja. Dan is het geen misschientje wat de Heer tot je ziel... Nee. Maar dan blijft dat wel, en dat wonder wordt steeds groter, dat de Heer naar je om blijft zien. Dat ga je nooit snappen, hoor. Dat ga je nooit snappen, hoor. Denk er goed om, hoor. Dat wordt zo'n eeuwig godswonder. En dat beest van binnen, dat wordt alleen maar groter. Maar die God wordt ook groter. Denk erom, hoor. Dat, genade blijft genade, hoor. Denk er goed om, hoor. Ga je nooit snappen. En zulke proponenten, geliefden, die... die willen vertellen en die weten hoe de knopen te ontrafelen, ja ja, die leggen altijd een blaam op de getuigen van Christus, hè, omdat zij in een competitie, die mensen zijn in een competitiestrijd verwikkeld. Zoals Saul verwikkeld was met David, dat was van Sauls zijde een competitiestrijd. Wie wint het? Wie is de sterkste? Maar toen Maxeen afreisde naar Israël, toen moest Burns in zijn plaats preken. En toen Maxeen terugkwam, had de Heer een grote opwekking gegeven onder de prediking van Burns, die evangelist die later naar Sine is gegaan. Maar Maxeen was niet afgunstig, die was in God verblijd. Dat de Heer zo krachtdadig gewerkt had in zijn gemeente. Die was niet afgunstig dat hij dat onder zijn prediking niet had gedaan. Tenminste niet in die mate. Kijk, daar heb je nou het verschil. Hè? Maar Saul is afgunstig op David. Ja. En afgunst, dat kan leiden tot moord. Letterlijk. Ja. Saul wilde een naam maken en eer behalen. Hij zegt tegen Samuel, zegt hij op een gegeven moment, eer me nou eens voor het volk. Zie je? Hij wil eer behalen. Over de rug van David. Saul spreekt minachtend over David. He, waarom? Omdat hij zag dat God met hem was. Daar krijg je de afgunst door. Als de Heer je overwinningen geeft, dan wordt de godsdienst afgunstig. He, want dan zien ze dat zij missen wat de Heer zijn volk geeft. He. Maar geliefde. Als Christus door zulke vrome eerjagers uitgemaakt is voor een vraat en een wijnzuiper, ja voor een duivel, hè, dan is het een eer dat diezelfde eerjagers, dat die je uitmaken voor hetzelfde, hè, voor een Biliam, hè, noem maar op. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heren. Het is een eer. Die domme mensen die weten niet wat ze doen, want het is, hè, ze staan in de voorzienigheid Gods, hè, staan ze je te eren. Staan ze je te eren. Ja, tot hun verdoemenis. Want wee de mens die Christus verraden zal. En dat geldt ook voor degene die Christus verraden in zijn volk. Wee die mens. Maar ze staan je eigenlijk te eren. Omdat je van Christus bent. Ja. Kruis is een eer, hoor. Onder het heilige kruis. Hè. Maar wee die mens die Christus kruisigt. Ook in zijn volk. Het waren hem beter dat de molensteen aan zijn hals was gehangen en dat hij in de diepte der zee geworpen werd. Dan om een geroepen getuige van Christus te ergeren, hè, te smaden. En eerjagers, die moeten altijd met andermans veren pronken. Hè, en daarin zijn de zulke heel gemakkelijk aan te herkennen, hè, omdat ze in het harnas van Saul zich bewegen. Dat is heel makkelijk. Ja, als je ogen gekregen hebt om te zien en een oor om op te merken. Dan moet je maar opletten of ze in het harnas van Saul staan te kakelen. Of dat ze net met David, met die eenvoudige gladde herderstenen. Ja, en er zijn er ook nog zulke, want de duivel die is natuurlijk zo subtiel als het maar wezen kan. Weet je wat, de duivel die pronk ook met die stenen van David, met die gladde stenen. Maar hij gooit altijd met stenen die al geworpen zijn. Moet je eens opletten. Moet je eens opletten. Dus, oh, dat zijn dubbele eerjagers. He, die wenden de gestalte van David voor. En het zijn grijpende wolven. Het zijn grijpende wolven. Ja. Zulke strijden in een herderskostuum met een staf en een paar gladde stenen van David. Het zijn grijpende wolven. David die kon in dat harnas van Saul niet gaan, hè, omdat God hem een schild was. God was zijn harnas. God was zijn harnas. En een gevurige muur rondom. En die hebben een, weet je wat Gods strijders, Gods getuigen nou hebben? Die hebben een bezuin, een fakkel en een paar kruiken. Een bezuin, een fakkel en een paar kruiken. Paulus zegt, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte, terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen, alle hoogte, alle vrome hoogte, die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Kun je allemaal neersabelen met een bezuin, met een fakkel en een paar kruiken. Dat is de wapenrusting Gods. Dat Gideon had zijn mannen daarmee bewapend. Die zegt, nou dat is toch een waardeloos leger. Ja, ja. Ja, ja, dat dachten die Moabieten ook. Maar ze hadden niet met de God van Israël gerekend. Net als Goliath, die denkt, ja, wat is dat voor een zielig ventje, die David. Komt hij met zo'n afgevreten herderskostuum, met zo'n gebroken staf. En met zo'n tasje, met een paar stenen erin. Wat is dat voor een belachelijk figuur. Ja, ja. Hij had niet met de God van Israël gerekend. Want David, die wierp één steen. Dan zei zijn predikant, als David die steen over zijn rug had gegooid, had hij nog raak geweest. Dat geloof ik ook, hoor. Want God was met David. Tot nederwerping van alle sterkte, van alle hoogte, die zich verheft tot tegen de kennis Gods. En op een andere plaats schrijft de apostel door de inspiratie des geestes, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Nou, Saul had een strijd tegen vlees en bloed. Tegen David, tegen zijn persoon. Saul was puur gericht tegen de persoon van David, want hij kon het natuurlijk van Davids wapenfeiten al niet meer winnen. Want daar hadden de vrouwen in de straat al van gezongen. Hè? Saul die verslaat zijn duizenden. Ja, ja. Maar David zijn tienduizenden. Dat kon hij niet meer ongedaan maken. En dan begint Saul een strijd tegen de persoon van David. Dat is ook altijd een kenmerk. Hè? Al kunnen ze het. Dan zei die oude Patmos, die zei eens een keer. Jongen, je moet het woord verkondigen. Want tegen het woord loopt iedereen zich te pletteren. En als ze tafel niet kunnen winnen, dan beginnen ze een strijd. Dan beginnen ze je persoon te smaden en te belasteren. Maar dat is oud nieuws, want dat is allemaal voorzegd. Dat is allemaal voorzegd. Die mensen die denken dat ze dan wat nieuws in de wereld gooien. Domme mensen, want het is allemaal voorzegd. Het is allemaal voorzegd in het woord. Dan zou je zeggen, nou ik zal de krant eens lezen voor het nieuws. Mis mensen. Dat nieuws dat bestaat al 6000 jaar. Hoor. Dat bestaat al meer dan 6000 jaar. Er is niks nieuws onder de zon. Niks. Maar Saul had een strijd tegen vlees en bloed, tegen Davids persoon, omdat hij het van Davids krijgskunst niet winnen kon. Kon hij niet. Nee. Dus daarom wilde hij David doden. Maar het is er nooit gelukt, hè? Want God was met David. God was met David. Wat David kon zeggen, en ik mag het met David medegetuigen, degenen die bij ons zijn, zijn meer dan degenen die bij hen zijn. En dan zegt Elisa tegen zijn knecht, als die stad belegerd is door al die Syrische soldaten, en dan begint die knecht te vrezen en dan zegt hij, ja, hoe komen we hier nou ooit uit? En dan bidt Elisa of zijn knecht is mag zien bij God vandaan wat hij ziet. En dan ziet hij een krijgsmacht, een leger, een heerleger van engelen met krijgswagenen. Ik heb het ook wel eens gezien hoor. Wilden ze me belagen, toen liet de Heere me zien dat een engelschaar om me heen gelegerd was. Kon geen Saul erheen. Nee. Ik kon er ook niet uit. Weet je wat de Heere zegt als hij de Heere mag vrezen? Ik zal uw padje met doornen omtuinen. Je kent de vijand niet in, maar je kent er zelf ook niet uit. Nee, dat is nou de vrijheid die in Christus is, hè? Dat is een gebonden vrijheid. Dat is een gevangene van Christus. Ja, want als de Heere die doorn weg zou nemen, dan zouden ze weer eens een verloren zoon de wereld ingaan. U zegt, hè? Ja. Weet je wat Van der Poel zegt? Als Gods volk op het laatste moment van de leven, als de Heere ze los zou laten, dan zouden ze nog eens een zeug, zouden ze terugkeren naar de wenteling van hun slijk. U zegt, is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. Eenzijdige genade hebt ze gered, meer niet mensen, meer niet. En daar zullen ze van zingen, dan zullen ze eeuwig van zich afwijzen, door u alleen, om dat eeuwige welbehagen. Nou Saul die moest zich bedienen van laster, smaad en vervolgingen, en dan gaat hij David smaden tegenover zijn mannen, om David te blamen.
En om en zo mogelijk te doden. En op het eind van zijn leven raadpleegt Saul de profetes van Ender. Hetgeen kenmerkend is voor zulke godsdienstige eerjagers. Want die willen weten hoe het afloopt. Die willen weten hoe het afloopt. Oh ja. Nou, Gods volk weet wel hoe het afloopt hoor. In Christus.
Omdat zij, maar die willen, die Sauls, die willen weten hoe het afloopt. Omdat zij van hun zaak niet in God verzekerd zijn.
Dan moet je, ja, dan moet je eigenlijk bij de verzekeringsmaatschappij mooi verzekeren.
En dat is het welvarende christendom in onze dagen. Zelfs de kerk zelfs de kerkgebouwen zijn verzekerd. De tegenwoordige kerkgebouwen zijn verzekerd bij de verzekering.
Maar geliefd, als de brandverzekering straks verbranden zal, wat mooier dan heen. In die grote brand die komen gaat. De Heer heeft beloofd dat hij de aarde niet meer onder water zal laten lopen. Maar wist je wel dat deze aarde die zal vergaan door vuur, is niet meer te blussen. Is door een enkele verzekering te dekken. En dan zal het erop aankomen of jij van Christus bent of niet.
Het is slecht afgelopen met Saul, geliefde. Saul is in zijn eigen zwaard gevallen. En ik heb al wat van die godsdienstige Saul, van die Sauls in hun eigen zwaard zien vallen tot op domineesniveau toe.
Ja. Maar hun plagen zijn er.
Als hij het werk van God aangetast, profaan en opzettelijk, dan weet God je te vinden. Dan weet God je te vinden.
Ja.
En de profeet Nahum zegt in dit verband, een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere. Zeer grimmig een wreker is de Heere. Aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toren van zijn vijanden. Maar met Saul hebben we nog een wegje te gaan. Maar we zullen dat houden voor de volgende keer. Als Saul de waarheid ter oren is gekomen omtrent David. En als Doeg de Edomiet voor David. David voor het aangezicht van Saul verraadt. Dat de priester Achimelech David de toonbroden gegeven heeft enzovoort. Ons derde punt. De massamoord van Saul op de profeten. En we zullen dat als de Heer het geeft de volgende keer. Daar over enkele gedachten uitspreken. Zegenen de Heere zijn eigen getuigenis. En mochten we verkeren in die geestelijke spelonk, Abdullam, geliefde. Haast u en spoed u om uw levens wil. Want die Saul leeft nog. Hoor. Die Saul leeft nog. En die Saul die kent geen barmhartigheid. Die kent geen genade. Die weet ook niet van genade te geven. Nee, die zal je gewis doden. En wend u dan tot die meerdere David. Die meerdere Davidszoon. Die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. Heren, gij zijt gisteren en heden dezelfde. Voor diegenen die vermoeid en belast zijn. Ook na ontvangen genade. Vanwege die zonde. Vanwege dat lichaam der zonde. Dat maar door blijft zondigen. Soms nog erger als voorheen. Dat had David nooit voor mogelijk gehouden dat hij na ontvangen genade nog in die zware zonde zou vallen van overspel. Och, lieve heren, als we ons aan zo'n David hebben leren kennen, al was het alleen maar in woorden, gedachten, nog genees in werken. En dan zijn we precies hetzelfde als David. Dan klinken tot ons heden, gij zijt die man. En mochten we om genade, om mochten we aan genade geklonken worden, opdat we van genade afhankelijk zouden zijn, al de dagen onzes levens. Heere, bewaar ons als we weer van hier gaan, bewaar en spaar ons over de wegen, en doe ons de andere week in gezondheid wederzien, opdat we ons leven, en konnen mocht het eens zijn, om ons leven in uw dienst te besteden. Want wat zal het zijn, heren, om altijd maar onszelf gediend te hebben. Altijd maar voor onszelf gezorgd. Voor onszelf. Ikke. Maar dan zal het straks klinken. Toen ik in de gevangenis was, heb gij mij niet bezocht. Toen het mij ontbrak aan spijs, heb gij me niet te eten gegeven. Och, heren. En uw volk zal het zich niet herinneren, maar dan zal het ze aangezegd worden.
Gij hebt mij bezocht toen ik daar lag, als een verworpen in dat gevangenhuis. Gij hebt mij bezocht toen ik daar verhongerd lag, heb gij mij te eten gegeven. En dan zullen ze zeggen, Heere, wanneer hebben we het dan gedaan? En voor zoveel gij mij minste dat aangedaan hebt, heb gij mij aangedaan. O Heere, mochten we in die spelonk van Adullam verkeren, want daar wordt de wet van Christus vervuld. Daar worden elkaars wonden gelikt. Daar vinden de Lazarussen gemeenschap der heiligen, omdat Christus, die meerdere David in het midden is, mocht gij uw naam zo verheerlijken in het midden des volks om Jezus wil. Amen. En zingen we tot slot, geliefde, van wat zouden we zingen? Wat zeg je, vrouwtje? 56 vers? Vers 4. 56 vers 4. 56 vers 4. Organist, heb je het gehoord? 56 vers 4. Troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.